Ja, nou, weer een summer session. Hij komt nu pas, want het was niet echt zomer, vind je niet? Dus ik heb deze zomer lekker gecocoond en naar binnen getrokken. En de waanzinnig toffe summer sessions die ik had opgenomen voor de zomervakantie, komen lekker nu. Nu het zonnetje schijnt. Met strak blauwe hemel. Past veel beter toch bij de titel van de summer sessions. En vandaag ga ik in gesprek met Tess Vliers, spiritueel business visionair. En in mijn ogen een nieuwe tijdse ondernemer pur sang. Dus in deze nieuwe tijdse BizTalk podcast ga ik met haar in gesprek over hoe zij haar voorwaarden, haar manier van ondernemen heeft ontdekt. Hoe zij dat aanpakt, hoe zij gegroeid is naar spiritueel business visionair. Waar zij tegenaan liep toen ze steeds meer voelde dat dit was wat voor haar de bedoeling was. En het toffe is dat niet alleen in de strategie Tess en ik dingen anders aanpakken, zoals je kunt horen in dit mooie gesprek, maar ook in hoe we komen tot die strategie, hoe we komen tot die acties, het bepalen van wat we dan next gaan doen, het bepalen van hoe onze planning eruit ziet. Ook de aanloop daarnaartoe pakken Tess en ik heel anders aan. Wat natuurlijk niet zo gek is, want we zijn compleet verschillende mensen. Alleen in het traditionele ondernemerslandschap wordt nogal vaak gezegd dat als je het op manier A, B of C doet, dat dat dan altijd zou moeten werken. Nou is dat zo als je je hele inner being, inner knowing, intuïtie en zo uitzet en gewoon doet en volgt. Maar als jij naar deze podcast luistert, vermoed ik dat je daar iets wat rebels in bent en denkt, ja, wacht eens eventjes, ik wil het op mijn manier doen. Ik wil het niet doen zoals het hoort of zoals het moet. Ik heb geen zin in trucjes en strategietjes om veel geld te verdienen. Ik wil ondernemen vanuit wie ik ben en wat voor mij klopt. En dat ontdekken, letterlijk en figuurlijk, daar zit het harde werken in. Niet in nog meer doen, nog meer content maken, nog meer strategie bedenken. Maar juist in het ontdekken van alles wat we denken dat hoort en steeds dichter komen bij wat er voor ons klopt en voor ons werkt. En het leuke in dit gesprek is dus dat je zowel Tess haar manier daarin hoort en die van mij. En dat het je hopelijk inspireert dat je hierin echt jouw eigen manier mag vinden. En dat wat voor Tess werkt misschien niet voor jou werkt. Wat voor mij werkt misschien niet voor jou werkt, ofwel. En dat het erover gaat dat je dat mag onderzoeken en mag uitproberen. Ik wens je ontzettend veel luisterplezier. En als je vragen hebt, weet je ons te vinden. En dan horen we je graag. En dan beginnen we met de opname voor de volgende summer session van de Nieuwe Tijdse Bistak podcast. En vandaag heb ik Tess Vliers in de aflevering. Welkom, Tess.
Dankjewel, lieve Jitske. Fijn dat ik er mag zijn.
Ja, heel tof. Ik ga jou zo vragen om jezelf even voor te stellen. Maar ik zat in de voorbereiding van deze aflevering even na te denken hoe ik jou ken. Want ik
Ja.
volg jou, denk ik, nu een klein jaar. En ik
Ja.
weet weer hoe het komt. Vorig jaar had ik een klant. En die zei op een gegeven moment tegen mij: Jits, ik heb zo'n waanzinnige masterclass gedaan. En ik ben in gesprek gegaan met mijn bedrijf. En dat was zo waardevol, zei ze. En zij zei daar een aantal dingen in. En je had haar daar een aantal vragen in gesteld. Waar ze, ik geloof zoiets van, wat heeft jouw bedrijf jou te zeggen? Iets in die trant. En zij was daar helemaal vol van. En het toffe was in het traject met deze vrouw, het ging met name over intuïtie. En het ging niet eens zozeer over de strategische dingen die ze moest doen. Het ging juist veel meer over vertrouwen op de intuïtie, zakken in het zijn, zichzelf toestaan dat hoe zij het wilde doen mocht. En in dat coachtraject had ze die masterclass bij jou gevolgd. Dat was een onwijs waardevolle bijdrage en bevestiging aan het werk wat wij samen deden. En toen was ik natuurlijk nieuwsgierig. Dus ik zocht die masterclass op. Ik dacht,
Ja.
wie is die Tess met zo'n mooie masterclass die zoveel in beweging zet?
Ja.
Nou ja. Ik heb die masterclass ook gedaan. Meerdere keren overigens de afgelopen maanden. En ben jou daarin gaan volgen. En dat is, ik vind het erg tof om te zien hoe jij het spirituele en het businessstuk samenvoegt. En ik ben heel benieuwd naar wie je bent en hoe jij bent gekomen waar je nu staat. En de obstakels en de hoogtepunten en alles wat jou daarin heeft gemaakt tot wie je bent. Dus ik kijk heel erg uit naar dit gesprek.
Ja, wat een toffe intro dit. Wat leuk dat ook dit, zeg maar, het aanknopingspunt is om mij te volgen. Heel leuk. Ja. En tof dat één zo'n losse masterclass dan ook in jullie traject zo ontzettend veel moois in beweging zet. Daar kan ik alleen maar heel dankbaar. Ja, ik zit er nou al met pijn in mijn kaken van het glimlachen. Ik denk dat het alleen maar meer gaat worden in dit gesprek. Dus tof om te horen dat dat het aanknopingspuntje was.
Ja, en ik denk dat dat ook wel een heel mooi voorbeeld is van het nieuwe tijdsondernemen. Waarin je elkaar kunt versterken en met elkaar, of je het nou doorhebt of niet, zeg maar, de krachten bundelt om steeds meer vanuit intuïtie, inner knowing, verbinding, co-creatie met het universum aan de slag te gaan. Maar goed, Tess, stel jezelf eerst heel eventjes voor aan de luisteraars, want voordat we meteen, en dan denken ze, Tess, wat, waar, hoe?
Superleuk, ja. Nou, ik duik er ook zo in met je. Maar ik ben Tess Vliers en ik woon in Zeeuws-Vlaanderen. Dus ik voel me half Belg. Ik zit ook echt heel dicht bij de Belgische grens. Lekker aan de kust wonen wij. Ik heb twee jongens. Een hele leuke vent. Dus wij gaan van de zomer ook verhuizen. Geen idee waarom ik dat zeg. Maar wij zitten in een soort van transitie van ons oude huis naar ons nieuwbouwhuis. Dus dat gaat deze zomer gebeuren. En qua werk, ja, je zei het al een beetje. Hè? Ik noem mezelf spiritueel business visionair. Ik doe dat op heel veel verschillende lagen. Wat ik in de grootste zin van het woord doe, is ik help ondernemers spiritualiteit op een hele lichte, leuke, praktische manier echt te verbinden. Ook echt, ik doe altijd van met mijn handen van boven naar beneden om het uit de lucht te pakken en het echt te verankeren op de aarde. Want we hebben het hier te doen, dus we mogen het praktisch maken. Het mag ook echt fysiek worden. Ja, en daar help ik ze bijvoorbeeld bij met die gratis masterclass. Dat kan je nu, as we speak, ook nog steeds downloaden. Ik weet niet of dat over een half jaar, als je deze aflevering luistert, nog steeds kan. Maar
dus in de show notes, lieve mensen, ja. Ik ga de link zetten. Want echt, geloof me, deze wil je doen. En daarmee doen we meteen even een korte pauze, want ik word gebeld. Dus ik neem hem even snel op. Oké, soms komt het leven er even tussendoor. Dus de opname stond even een paar minuten stil. Tess was net zichzelf aan het voorstellen en hoe zij als spiritueel business visionair haar klanten helpt. En we hadden het over die toffe masterclass. Dus,
Ja, nou ja, dat is inderdaad. Het zijn verschillende lagen waarop je heel praktisch spiritualiteit kan gaan toepassen in je bedrijf. Die masterclass is er een van, die is gratis, dus die kun je nu nog downloaden. Hij staat in de show notes, zei jij. Dus doe dat als je denkt van, hey, dat lijkt me leuk om eens te proeven. Ja, en er zijn verschillende andere lagen in mijn bedrijf waarop je het kan doen. Bijvoorbeeld Evolve, een programma en een handjevol ondernemers help ik met liefde een jaar lang op pad om dit spirituele kanaal verder open te gooien, zodat ze dat echt helemaal kunnen doorvoeren in hun bedrijf. Ja. Maar alles draait dus over spiritualiteit op een hele leuke, lichte manier toepassen in je bedrijf, maar dus ook in je leven. Want het gaat natuurlijk veel verder dan alleen maar je bedrijfseilandje.
Ja, ja. Nou, daar gaan we het straks wel nog meer over hebben. Want ik wil natuurlijk weten hoe jij hier dan dit zo doet. Waar je dat dan vandaan hebt, hoe je daartoe gekomen bent. Maar ik vind het wel leuk om eerst heel even een beetje meer uit te zoomen. Want ik ben heel benieuwd hoe jij kijkt ook naar de mensheid eigenlijk in het algemeen. Ja, is een groot woord, maar in mijn inzien is het bewustzijnsniveau van de mensheid een enorme groei aan het doormaken. En zolang als dat het kan duren van de mensheid van geen spraak naar spraak, is dit waarschijnlijk ook een langdurig termijn waarop de bewustwording van de mensheid enorm groeit. Maar ik ben heel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt, naar die fase, of je dat herkent.
Ja, nou, ik weet natuurlijk niet hoe lang het duurde van geen spraak naar spraak. Maar wat ik hier zie, ik denk dat wij in één mensenleven hier al zo'n mega verschil gaan zien. En vooral ook als je zelf bijvoorbeeld kinderen hebt, kan je dat natuurlijk nog beter zien. Want die kleine mupjes die worden geboren als blanco babytje. Nou, ik ben echt super benieuwd wat die als volwassenen straks gaan neerzetten. Maar als je van een afstandje kijkt, ja, jij kan dat volgens mij ook, dan kun je echt voelen wat er allemaal in het collectief speelt. En ik doe dit nu op deze manier. Giel is nu 6, dus ik denk 5, 6 jaar ongeveer. In die 5, 6 jaar heb ik al zoveel verschil gezien in dat het compleet afgestoten werd nadat zoveel mensen eigenlijk de bubbel binnenkomen, de wereld binnenkomen waarin ze ook gewoon op een gegeven moment niet anders kunnen dan vertrouwen op er is echt meer dan dat we kunnen zien hier met ons blote oog. En dat alleen al is het bewustzijn verhogen. Dus aan de ene kant gaan processen langzaam en aan de andere kant denk ik dat dit proces eigenlijk supersnel gaat. En dat niemand eraan ontkomt. Of je nou wil of niet, je gaat toch wel mee. En als jij niet meegaat, gaat je omgeving mee en moet je alsnog.
Ja, ja. En als jij dan alsnog vertikt het in dit leven te doen, dan in je volgende leven.
Dat denk ik ook. Precies. Ja. Ja, dus dat is een beetje hoe ik daarnaar kijk. En ik merkte bijvoorbeeld toen ik hier net mee begon, ik voelde zelfs een beetje schroom. Omdat ik dan een kaart ging trekken, bijvoorbeeld online. En dat ik voor iemand een kaartje wilde trekken. Toen dacht ik, jezus mina, nou word ik de dorpsgek hier of zo, weet je wel. Zo begon het. En nu, ja, joh. Goh, ik trek al niet eens meer kaartjes. Het gaat al veel verder dan dat. Maar het is ook zo normaal in mezelf geworden. Dus weet je, hoe normaler het in jou wordt, hoe groter je omgeving het ook normaal lijkt te vinden. Je trekt dat soort mensen dan ook aan. Dus misschien is het ook zo dat ik niet de afstotende mensen langer aantrek. Dat zou ook nog kunnen, omdat ik het zelf niet meer zo afstoot in mezelf.
Ja, oké. Okay. Nou ja, laten we meteen daar iets verder op ingaan. Want hoe is dat proces voor jou geweest dan?
Ja, doen en trouw blijven aan jezelf. Dus elke keer als ik voelde dat ik toch iets wilde delen of wilde neerzetten en ik voelde daar een soort angst bij, heb ik het uiteindelijk toch altijd gedaan. Ik ben wel ook echt zo'n type die er dan uiteindelijk inspringt en dan denkt, oh fuck, what did I just do? Ja. En dan achteraf bedenken van, oh, pakt eigenlijk best goed uit. Van die mensen die willen van tevoren alles weten en uitkouwen en voorbereiden. En dat is ook goed, want daar heb ik af en toe gebrek aan. Ik ben de andere, dus ik doe het. En as I go, zie ik ineens dingen ontstaan of neem ik weer een afslag. Dus ja, voor mij was het echt in het proces, in het doen. En elke keer voelen van, oh fuck, ga ik dit doen? Daar even mee zitten en dan denk ik, ja fuck, ik ga het gewoon doen. En weer door en weer door en weer door. Het werd ook steeds makkelijker wel.
Ja. En haal je dat altijd allemaal uit jezelf of heb jij daar een supportsysteem omheen?
Mijn ideeën komen niet uit mijzelf. Die tap ik eigenlijk uit de lucht. Die komen uit een bron. En die ideeën die vallen me eigenlijk in. En dan heb ik eerst even zo'n moment nodig om met zo'n idee te zitten. En als ik dan echt voel van ja, dit voel ik nog steeds als dat ik dit de wereld in wil zetten, dan ga ik het delen. En dan is het vaak heel bizar hoe het pakt bij mensen.
Ja.
Hoeveel mensen instappen en aanhaken. Dat ik af en toe zelf ervan schrik hoe goed het ontvangen wordt. Zo'n idee, simpel pof, binnengekomen en dan had ik idee.
Ja.
Dus ja, nee, die krijg ik niet zo aangereikt. Wat mij wel helpt, is om zoveel mogelijk ruis echt van de lijn te halen. Dus ja, ik scroll ook op tijdlijnen. En ja, ik zit ook op social media. Maar als ik voel van, hé, er komt echt iets. Ik voel het in mijn systeem.
Mm-hmm.
Soms voel je dat er iets borrelt. Ja, dan probeer ik dat wel echt zoveel mogelijk los te laten. En bijvoorbeeld in de natuur te wandelen of wat vaker te journalen. Zodat ik de ideeën wat makkelijker kan pakken.
Ja.
Of het thema makkelijker kan pakken. Ja. Ken jij dat? Werkt dat voor jou ook zo? Of anders? Kan natuurlijk heel goed.
Ja, bij mij. Ik voel dan op een gegeven moment dat er iets aan het broeien is. En dan kan ik het nog niet. Dan weet ik nog niet waar of hoe. Of... Maar meestal is het omdat ik eerst weerstand ergens op begin te krijgen. Op iets wat ik aan het doen ben. Of misschien wel in mijn privéleven, maar eerst merk ik een bepaald soort schuring. Denk ik, hé, wat gebeurt hier? Waar komt dit vandaan? En dan dat toe mogen laten en kijken wat mag ik dan loslaten of wat mag ik... Dat is altijd een soort van twilight zone voelt dat, hoor. Dat kan heel lang duren. Ik kom nu net uit een periode, ik denk van wel 4 maanden van zo'n twilight zone-achtige shift. Iets. En dan steeds weer dat voelen en het niet weg willen werken. Want dat vind ik met spiritualiteit, hè, het spiritual bypassing. Nou, dan ga ik maar mediteren, want dan voel ik me goed. Of dan ga ik maar... Dan gaan we die dingen inzetten. om ergens van af te komen in plaats van ergens naartoe te willen gaan. En daar zit voor mij wel een hele subtiele balans in. Nou ja, en dan op een gegeven moment ga ik reageren. Dus bij mij gebeuren er dingen om me heen. Zie ik mensen dingen zeggen of dingen doen? Zie ik een aantal mensen op Instagram een bepaalde toon aanslaan? En dan denk ik, ja, daar zit het hem in. Ja. En dan verzamel ik al die stukjes en dan komt het. En dan ga ik.
Ja. Ja, cool. Maar jij moet dus eigenlijk reageren. Of tenminste, jij haalt de output van om je heen.
Ja.
Triggers. En bij mij komt die echt van boven of zo af. Dus ik moet dus eigenlijk zo min mogelijk reageren. Dus in jouw geval is het soms ook goed juist om te scrollen en te kijken. Zodat je kan voelen van, hé, alsof het een soort klankbord bij jou kan zijn. Als ik dat doe, dan wordt het voor mij dus ruis. Dus het is eigenlijk wel heel mooi dat we dit gesprek hebben. Om te voelen van, ja, ook voor degene die luistert, hoe kan het voor jou werken? Want iedereen is ook gewoon echt anders gewired op zo'n op dit vlak.
Ja, ja. En Tess, hoe... ik werk heel veel met limiting belief of met strenge stemmetjes in je hoofd of met hoe het zou moeten of horen. Of je je daar nou heel bewust van bent of dat dat vanuit een onbewuste programmering meespeelt in bepaalde keuzes die je maakt. Ben jij daar, heb jij... Hoe speelt dat een rol in jouw ontwikkeling als spiritueel business visionair of in jouw groei of in het werk dat je doet?
Ja, ik merk dat dat heel erg stap voor stap is gegaan. Hoe mijn hele proces eigenlijk werd aangezet is in een opleiding voor rouwbegeleider. Daarin gingen we bijvoorbeeld werken met opstellingen. Had ik toen nog nooit echt gedaan eigenlijk. Dus je kreeg zo'n IKEA placemat van €2,50 volgens mij met een kikkerkleurtje. Die mocht je kiezen. En dan ging je opstaan. Ik doe daar altijd heel lacherig over, hè, omdat het zo simpel is. Maar het heeft zo'n diepe indruk op mij gemaakt. Dus niet dat mensen nu denken, oh, ze maakt het bespottelijk. Helemaal niet, want dat was echt letterlijk mijn toegangsdeur naar heldere voelen. Omdat ik ging op zo'n matje staan en ik dacht echt, what the fuck gebeurt hier? Dus bij mij zat het heel erg in het voelen, in de energie stappen. Want dat is wat je doet met een opstelling. Je stapt in de energie, in een systemische lijn van energie stap je. En je kan dus echt dingen voelen van anderen. En toen dacht ik echt, wat gebeurt hier? In het begin vond ik dat echt bizar. Maar ik was er heel goed in. Dat is heel gek om dat te zeggen van jezelf. Maar ik was er echt heel goed in. Ik voelde het feilloos aan. En toen dacht ik, hé, maar dit is mijn goud. Ik zag mensen om mij heen op matjes staan. En die stonden appelig om zich heen te kijken. Van ja, ik voel niks. En ik dacht, ja oké, maar ik wel heel veel. Dus hier mag ik iets mee doen. En ik ben gaan uitproberen. Ik zei het net eigenlijk al. Ik ben altijd een beetje zo on the go. Dus op een gegeven moment stond ik onder de douche. En toen dacht ik, maar wat nou als ik gewoon een aantal mensen zou uitnodigen met een vraag. Die doe je via de mail. Je kiest gewoon via de mail ook een kleurmatje. En ik ga jouw vraag uitwerken op beeld met een headset op. En ik doe zelf de opstelling zonder dat je bij mij hoeft te zijn. Je krijgt de opname toegestuurd. En dan mag je gaan voelen wat het doet. Gewoon echt proberen, weet je wel. Spelen, experimenteren. Ja, dat ging als een trein. Huilende berichten. En als ik dacht, wauw, dit kan dus ook zonder dat mensen bij me zijn, kan ik de energie voelen. En toen dacht ik, ja, maar dan kan ik het ook als die matjes gewoon helemaal verdwijnen. Dan kan ik gewoon hop zo in de energie duiken. En daar ben ik weer mee gaan spelen. Ja. Dus voel je hoe stap voor stap mijn gaven in die zin verder gaan. Dus ik ben nooit echt zo van de stemmetjes en het beredeneren geweest. Maar wat ik bijvoorbeeld wel heb gedaan, is stemmetjes neerleggen op de grond. En dan gaan voelen hoe het op die plekken is.
Ja.
Maar ik tap eigenlijk veel sneller al in op de energie. Waar blokkeert die? Waar stroomt die? Hoe kunnen we daarheen gaan?
Ook voor jezelf dus. Dat is ook een proces dat je daarin bij jezelf doorgaat. Ja. Ja.
En ook met mijn klanten. Dus als ik echt klanten heb die heel erg alleen maar in hun hoofd zitten. Die kunnen niet zo heel erg veel met mijn aanpak. Als we bijvoorbeeld één op één een opstelling gaan doen. Ik noem het een opstelling, maar het zijn al lang geen matjes en zo meer. Maar waarin je dus je volledige potentie voelt. Want dan zit je dus eigenlijk bijna ook vast in je hoofd.
Ja.
En ik probeer dat hoofd eigenlijk een beetje te bypassen. En juist in dat gevoel te gaan. Want als je die kan voelen in je lijf, dan ben je daar eigenlijk al.
Ja.
En ik denk dus ook dat het heel tof is dat jij juist wel de aanpak hebt met de limiting beliefs en de stemmen en de dingen die juist in je hoofd kunnen spelen. En ik merk dat dat iets is waar ik... Ik denk dat ik hem sneller in de energie zou neerzetten en zou pakken met mensen.
Ja.
Maar niet iedereen kan dat dus ook. Niet iedereen vindt dat chill om te doen.
Nee, dat vraagt wel een bepaalde mate van al vertrouwen en over kunnen geven aan dat wat je voelt ook daadwerkelijk klopt. En dat er niet meteen een bam opkomt met, nou, klopt dat wel? Nee, twijfel.
Ja.
Dat dit meteen ermee aan de haal gaat.
Ja, dus misschien al veel meer in dat, ik heb dit al vaker gehad, ik weet hoe dit voelt, ik durf dit te vertrouwen. Dus die al veel meer in dat... Ja. Ook letterlijk je ingevingen durven vertrouwen, je intuïtie durven vertrouwen. Daar al veel meer zijn. Voor die mensen werkt dat echt supergoed.
Ja.
En jij had het net over spiritual bypassing. Hè? Ik vind dat ook zo fascinerend. Dat triggert ook bij mij nog steeds wel eens wat. En dan denk ik, oh, zou ik aan spiritual bypassing doen? Want dat is natuurlijk het ergste wat je wil. Hè? Dat mensen tegen je zeggen, ja, volgens mij doe je aan spiritual bypassing. Is nooit gezegd. Maar ik merk dat het woord bij mij iets doet. En ik ben ook heel benieuwd hoe jij dat ziet. Ik hoor op dit moment ook heel veel in het collectief van, ja, we moeten echt ook eerst helen. En als je niet geheeld bent, dan kan je niet groeien. En ik denk, het is echt bullshit. Want volgens mij kan je het allebei tegelijk. Sterker nog, ik denk, als je groeit, heel je tegelijkertijd. Dus soms zeggen mensen wel eens, ja, Tess, jij werkt vanuit het licht. Dat doe ik ook echt heel graag. Ik ben rouwbegeleider geweest. Ik ben begonnen in het donker. Ik ben richting grijs gegaan. En ik sta nu echt het allerliefst te werken vanuit het licht. Om mensen daar naartoe uit te nodigen. En dan denk ik wel eens, oh, zou het echt? Kan het echt zo makkelijk? En dan kom ik weer even terug in mijn eigen wereld. En dan denk ik, ja, maar het is ook echt zo makkelijk. Als jij daarvoor kan en wil kiezen om het op deze manier te doen. Dan kan je en helen en groeien tegelijkertijd. Dat hoeft niet een of verhaal te zijn.
Ja.
Hoe zie jij dat?
Ja, wauw. 300 gedachten door elkaar. ja, dat geloof ik ook. Proces, weet je wel. Zo,
300 gedachten door elkaar heen. Ik ben echt blij dat ik jouw hoofd niet heb.
Ja, ja dit is dus jij zei het net al. Ik vind dit dus zo vet aan ons gesprek. Dit wist ik ook nog helemaal niet van Tessa en van onze combinatie samen. We zijn ook een donkerharige en een lichtharige. Dat is dan wel weer grappig. Er zijn zo ontzettend veel routes naar wat voor jou als mens het beste werkt. En het leren vertrouwen dat de route die jij eigenlijk weet dat bij jou past, maar die je om de een of andere manier, omdat hij zo makkelijk voelt, beschouwd als niet kloppend. Hoeveel we twijfelen aan onze eigen gevoelens en emoties en gedachtes, omdat het zal toch niet zo zijn. Geldt denk ik zowel voor jouw aanpak, waarbij je met het hoofd het liefst omzeilt. En er zitten heel veel mooie bewegingen in deze opname, die zien jullie helaas niet. Je het hoofd omzeilt en meteen naar het gevoel gaat. Of voor de mensen die voelen dat ze eerst iets in hun hoofd te doen hebben voordat ze kunnen zakken. Maar degene die het hoofd passeren en naar het lichaam gaan denken, shit, mag dit wel? Moet ik niet iets met het hoofd? En weet je wel, dus nee, je hoeft niet eerst heel te zijn voordat je kunt groeien. Sterker nog, ik denk dat daar een heel groot deel van het, en dat is dan misschien niet eens spiritual bypassing, maar spiritual overdoses, spiritual addiction. Dat we altijd maar alles willen helen. En dan doen we nog een readingje hier en een healingje daar en een opstellingje zus en een ritual of the womb bing ding hier en een cacao ceremonie zo. Waanzinnige tools, echt. Ik absorbeer ze. Ik ben in de human design een 1-3. Ik vind het heerlijk om dit allemaal te ervaren. Maar op het moment dat je dat doet vanuit een plek, ik ben kapot, ik ben niet goed zoals ik ben, ik moet eerst iets fixen aan mezelf, want dan kan ik die klanten aantrekken. Of ik moet eerst iets helen in mezelf, want dan pas lukt het me om minder hard te gaan werken. Daar kun je je in vastdraaien, denk ik.
Ja, 100%. Ik geloof daar ook niet in. En dat is ook, denk ik, wat je, als je het dan hebt over het nieuwe tijds ondernemen, dat is ook de trend die ik zie. We zitten veel minder echt alleen maar in de pijn te peuren. We zitten ook veel meer aan te haken bij welk verlangen voel je, welke potentie voel je. En dat alleen al vind ik zo'n bevrijdende aanpak om niet in de pijn te roeren, maar om echt mensen op hun gezonde deel aan te spreken van hey, maar wat is er voor je mogelijk? Wat voel jij dat er voor je mogelijk is? Je kan. Ik denk dat het bijna niet mogelijk is om de route voor je klant uit te stippelen, want ze weten het zelf, ze voelen het zelf. De kunst is, durven ze er ook zelf op te vertrouwen. En dus ook gewoon om simpelweg keihard ja te durven zeggen op een traject bij jou of een traject bij mij of bij wie dan ook. Omdat je gewoon voelt van binnen, dit moet ik doen, dit klopt. En er zit zoveel gezond deel en we zijn allemaal ergens gekwetst. We hebben allemaal ergens een trauma, of we dat nou weten of niet weten, in de baarmoeder, vorige levens, duizend jaar geleden. Het zit overal wel iets. Maar er zit ook zo'n stuk gezond deel waarin we het wel snappen en voelen en weten. En nou ja. Ja, ik vind dat mooi. Wij denken. En dan is het dus interessant wat een term, een oordeel als spiritual bypassing kan doen in deze tijd. Omdat het, of je nou voor donker of voor grijs of voor licht kiest. Want ik geloof ook voor ieder gebied moet iemand zijn. Sommige mensen werken echt het liefst in het donker, anderen het liefst in het grijs, anderen het liefst in het licht of in het wit. Ik noem het nou even heel zwart-wit-grijs. Maar voor ieder is er een happy place, zeg maar. Sommige mensen zijn echt op hun happy place in dat donkere deel. En dat is perfect. Maar het een is niet beter dan het ander. Je kan alleen maar voelen, waar gaat mijn voorkeur naar uit?
En die voorkeur kan ook nog veranderen, is mijn ervaring. Ik ben een enorme
Ja.
doener, hè? Ik ben het type, ik heb een idee, ik check het en ik ga aan de slag. En dit najaar was dat er dus niet. Ik wist niet wat me overkwam. Ik dacht,
Oh.
ik weet het gewoon niet. Nou, ik ken het niet weten. Dat was echt dat.
Daar gaat de één error.
Het zal te maken hebben met een waanzinnig mooi therapietraject waar ik in zat, waarin ik nou ja, bepaalde delen weer opnieuw mocht gaan voelen en mocht gaan herontdekken die ik had verstopt. Daar zal het geheim mee te maken hebben gehad. En toen in december had ik mijn agenda de hele maand leeggehaald. En ik merkte dus dat ik op dag 1 een lijstje had gemaakt met elke dag een uur mediteren, een uur wandelen. En die bedoel ik met, dat was voor mij een knap staaltje spiritual bypassing. Ik zat zo van ik weet het niet, dat ik dus dingen moest gaan doen tussen haakjes, mezelf moest gaan opleggen. En dat had ik gelukkig vrij snel door, want ik zat naar dat lijstje te kijken en ik dacht, ik heb hier helemaal geen zin in. Wat ik wil doen
Nee,
is
blijft
op.
niet leuk, hè?
Nee. Ik heb de eerste week alleen maar genetflixt en geslapen. En dat was precies wat ik nodig had. En dat dan mogen, daar zat het harde werk in, zeg maar. En het weer mogen laten ontstaan. En dus even ook mogen zakken in. En het verdragen van het niet weten en het niet fijn voelen. En dan kan ik vrolijk gaan lopen doen en mezelf oppeppen met een meditatie. Dat kan ik. I know, weet je wel. Kan best even het licht naar binnen sturen en dan kan ik weer door. Maar het voelde alsof dat. Maar zo voelde die dus ook. Want ik doe het elke dag hoor. Het licht, me laten opvoeden met het licht. Het is waanzinnig. Maar toen werkte het dus niet. Ik voelde aan alles. Dit is het moment om dat niet te doen. Er mag iets gevoeld worden.
En dat is denk ik ook de kunst om, zeker als je met bewustzijn bezig bent, of met spiritualiteit of met intuïtie versterken. Op een gegeven moment ga je voelen dat je even helemaal geen spirituele shizzle wil. En dat je even heel aards, gewoon dom naar Netflix wil kijken. Hoofd uit, niks moeten. Gewoon het letterlijk het aardse. Soms vergeten we dus ook gewoon echt te genieten van het feit dat we hier lopen op deze aardbol. En dat we hier zijn om plezier te maken. En soms worden die missies en die verlangens, die worden dan zo groot. En we willen dat dan zo graag op een manier delen met de wereld. Want dat is linksom of rechtsom wat we allemaal willen als spiritueel ondernemer of als bewustzijnsondernemer. Maar er komt een punt dat je dan even helemaal los mag laten en even mag verdwijnen in bijvoorbeeld Netflix. Voor de een is het Netflix, voor de ander is het gewoon maandlang met je reet aan het strand liggen ook goed.
Ja.
Even geen boeken lezen over dat, over gewoon even los van ja. dat stuk, even zijn.
Ja, ja, zodat
we denk integratietijd.
Ja, integratietijd. Om inderdaad ook even te laten bezinken en een plek te geven aan alles wat je geabsorbeerd hebt. En is mijn ervaring ook, en ook wel met mijn klanten die ik zie die soms in een overdrive terechtkomen. Als je altijd maar bezig blijft, geef je ook geen enkele ruimte aan wat het universum je mag geven.
Ja.
En die
ja,
heeft...
dan gaat die trechter dicht, hè? Dan komt het niet meer. Dus die trechter zit boven je hoofd. En als je geforceerd een uur moet mediteren... Nou, je knijpt hem al dicht nog voor je op je kussentje zit, hoor. Er komt helemaal geen druppel doorheen. Die trechter die zit hartstikke dicht. Dat gaat niet worden. Nee, het is mooi om, zo, om dat ook zo in beeld te zien en te voelen. Want als je iets moet, dan houdt het eigenlijk... Dan verstik je letterlijk al de energie die... De energie of de ideeën die door willen komen, die komen dan al niet meer. Omdat je zoveel moet van jezelf. Soms is het dus heel fijn om los te laten.
Ja. Ja.
En om dan alweer te reageren als je een spark voelt. Of als je ineens iets voelt van, hé, dit thema komt dan wel vaak terug. Of dat je iets begint te voelen borrelen. Dan is het wel een teken dat je daar wat meer mee mag. Maar nog steeds niet als een of andere aardvlek volledig gefixeerd op je prooi.
Precies. Ja. Ja, de havik, die is mooi dat je die noemt. Die cirkelt ook eerst heel lang rond. En wacht op de juiste wind en wacht op de juiste omstandigheden. En dan gaat hij naar beneden en pakt hij zijn prooi en dan is het raak.
Mooi. Ja, mooi dat jij die dan weer zo inkopt. Ja.
Ja. Hoe zo'n proces van rondcirkelen en nog niet meteen je prooi willen pakken. Hoe ondersteun jij jezelf erin?
Ik denk dat deze metafoor eigenlijk nog wel mooier is dan de metafoor die ik altijd gebruik. Want ik voel me altijd in een soort van konijnenhol zitten.
Ja, die ken ik van jou.
Die ken jij, hè? Ja. Voor mij voelt het altijd een beetje als een dark place. Zo'n plek. Dus als je die havik bent, dan zie je eigenlijk al een beetje je prooi. Dan weet je waar je naar op zoek bent. Nou, en ik zit dan... In zo'n fase van het niet weten heb ik echt nog geen idee. Ik kan alleen maar voelen van... dan komen die vragen zeg maar weer naar boven van... Tess, zit je wel het juiste te doen? Je hebt dan nu je bedrijf op een bepaalde manier gecreëerd. Dat doet op een bepaalde manier ook zijn werk. Krijg jij de joy van? Is het de bedoeling voor het grotere geheel? Dat soort grote vragen beginnen dan een beetje te schuren in mij. Zeg van, is dit het nu? En 9 van de 10 keer komt daar dan ook bij dat er iets mag veranderen. Maar dat iets, dat mag ik dan nog ontdekken in dat hol.
Ja.
Nou ja, wat jij al zegt, dat kan een maand zijn. Dat kan ook 3 maanden zijn. Dat kan ook 6 maanden zijn, dat konijnenhol. Hoe langer je dan frustratie voelt in dat hol. Hoe langer je in dat hol zit, voordat je eruit komt. Zo simpel is het ook. Want die trechter knijp je dus letterlijk alleen maar meer dicht met ideeën. Voor mij helpt het... Ja, wat wij zeggen?
Nee, ga je gang. Voor jou helpt het?
Ja, voor mij helpt het dus, wat we net zeiden, om los te laten. Ik ben echt een sukker voor echt hele toffe literatuurboeken. Van die romannen, van die feel-good boeken waar een beetje passie in zit. Vind ik ook altijd leuk, maar niks, geen ondernemersboeken of werkgerelateerde boeken. Ik kan ze eigenlijk niet lezen. Als ik ze lees, gaat het heel langzaam. Heel langzaam.
Zo herkenbaar, ja.
Ik kan bijna niet meer dat soort boeken lezen. Maar geef mij dat soort boeken en ik ben er binnen een dag doorheen.
Ja.
Fantastisch. Dus letterlijk eigenlijk even in een andere wereld stappen. En soms is dat even weglopen van waar je in zit. Maar soms heb ik dat ook echt even nodig. Voordat ik in de overgave kan. Voordat ik ook echt kan voelen van, oké, kom maar. Wat helpt mij nog meer als ik in zo'n konijnenhol zit? Ik moet mezelf ergens wel een beetje dwingen om te schrijven. Want ik weet dat als ik ga schrijven, dan helpt het mij. Maar het moment om te schrijven, heb ik vaak niet zoveel zin om te schrijven. Dus er zit een beetje weerstand, omdat ik weet, er komt iets nieuws aan. En ik voel het, maar eigenlijk wil ik het ook niet. Ik wil het wel en ik wil het niet. Dus dat schrijven zit ook een beetje weerstand op. Als ik het niet doe, dan blijf ik langer in dat hol.
Ja.
Dus ik mag op een gegeven moment gaan schrijven. En dan schrijf ik mezelf ook Ja, kan je jezelf er doorheen schrijven? Ken je dat gevoel?
Ja.
Voor mij werkt dat wel zo, dat ik er mezelf er doorheen kan schrijven. En dat ik dan ook kan voelen, oh, het voelt hier echt lichter. En dan weet ik eigenlijk ook, als ik dat voel, dat ik elk moment van de dag kan kiezen hoe ik me wil voelen. Ik heb gewoon een keuze. En soms vergeet ik dat. En dan hoef ik het nog niet eens te weten wat ik moet gaan doen, maar ik kan wel kiezen om me gewoon fijn te voelen. Kan ik. Fijn voelen in het niet weten. Dat is de grootste uitdaging in mijn konijnenhol. Elke keer opnieuw kiezen. Kan me fijn voelen. Zonder dat ik weet wat de volgende stap is.
En hoef je alleen maar je dit te realiseren? Of zeg je dan nog iets tegen jezelf? Of doe je daar dan nog iets mee? Of ben je ondertussen zo getraind dat je ook kan kiezen. Ik kan me ook fijn voelen in het niet weten. Klaar.
Dit is wat ik dus als schrijvende 9 van de 10 keer mezelf realiseer. Dan kom ik op zo'n punt van, oh ja, maar weet je, we zitten in zo'n... Ik teach het zelfs, hè, nota bene. Dus
ja.
Dit gesprek is goed om te hebben. Want ik wil ook dat iedereen hoort dat hoe ver je ook bent in dit... of er een ver bestaat überhaupt in deze wereld. Maar hoe meer je hiermee bezig bent, dan wil ik niet zeggen dat je dit niet meer tegenkomt.
Nee.
No way. Echt niet. Maar ik leer mensen... zich bewust te worden van het feit dat wij als lijf van vlees en bloed lopen in een wereld waarin we zoveel niet zichtbare energieën om ons heen hebben. Dat je elk moment van de dag, terwijl je nu luistert, kan je zelfs met me meedoen. Kan je een lijntje naar boven uitgooien en tanken uit een gouden zee met hoge frequentie. En je kan hem letterlijk je lijf invoelen stromen. Ik heb kippenvel.
Ja, dus ik kan hem ook zo voelen. Ja.
Ja. Dus ik weet dat er mensen zijn die dit gewoon heel makkelijk kunnen. Dit is een keuze. Maar ik kom er dus alleen maar op als ik schrijf, Jitske. Oh, dus het is niet ineens dat ik denk, oeh, ik heb een keus. Nee. Ik moet
dat je een post-it schrijven. Hebt staan. Tess, je hebt een keus. En dat je dat leest, dat je, ja Tess, ik heb een keus.
Ja, of even een post-it. Tap even in. Weet je wel? Dat helpt wel enorm. Dat soort reminders voor jezelf te hebben, ja.
Ik heb
en soms dus... heb ik gewoon geen zin om in te tappen. Is het ook zo, hè?
Ja.
Heb ik gewoon geen zin. Dan wil ik me gewoon even kut voelen. Nou, dan is dat het. Maar dat is ook een keuze.
Ja. Ik merk dat voor mij, en dat heeft ook met mijn design te maken. Ik heb 2 vriendinnen. En die kan ik in zo'n fase opbellen. En die kunnen 3 zinnen zeggen. En dan kan ik hem weer voelen.
Ja, dat is lekker. Ja.
Dus bij jou hoor ik, kan je hem als schrijvende met jezelf creëren. En voor mij is die dus... Hey, we hebben zo'n voice memo. Oké, ik zit er weer helemaal in. Ik zie het niet meer komen. Er komen nooit meer klanten. Ik moet weer in loondienst. Even ben ik helemaal in de drama. Echt, maar die voel ik ook echt. Hè. Ik doe er nu grappig over. Maar ik kan het gewoon helemaal voelen. Ik hou van de uiterste. Dus ook dat drama stuk. Dat weet ik. En die kunnen dan een aantal dingen zeggen. En dan kan ik de overvloed weer voelen.
Mm.
En die kunnen heel even sympathizen met Jits, ja, oh. En dan, oké, maar je weet ook. En dan denk ik, oh ja. Het gaat al 10 jaar hartstikke goed. Waarom in hemelsnaam? En dan... Nou. Maar dus ook...
En dan voel je eigenlijk gelijk ook in energie de sprong die je dan maakt, hè?
Ja.
Dat kan echt op tijd van een paar seconden... kan je van heel low naar hoger gaan. Dat vind ik ook altijd fijn om mezelf te beseffen. Hoe kut ik me ook kan voelen op sommige momenten. Je kan heel snel ineens weer in de energie schieten of in... Een briljant idee waarvan je 's ochtends dacht, nou, gaat nooit meer komen. Ga nooit meer ideeën.
Oh, dat geval, ja. Ja.
Het is leeg. Mijn ideeënput is opgedroogd.
Ja.
Nooit. Nee. Nooit. Maar ik heb ook zo'n hulplijn. Ik heb ook zo'n vriendin die ik kan bellen en die mij dan altijd zegt, maar Tess, dit is je goud. Want op die momenten zie je soms ook je goud even niet, hè?
Nee.
En dat ze hem dan teruggeven en dan denk ik, oh ja, dat is ook zo.
Ja.
Maar ik vind het heel tof, want wat voor human design profiel heb jij? Je zei net 1-3, maar welke...
De generator.
De generator, ja. Oké.
En jij?
En ik ben een manifester 6-2.
Ja. Ik had al het vermoeden dat je een manifester was, ja.
Ja, er zijn, dus die tappen vaak ook uit een lijntje met ideeën. Ik heb ook niet heel veel behoefte aan heel veel mensen klankborden. Daar word ik helemaal wiebelig van.
Ja.
Ik ben ook echt zo'n Einzelganger het liefst. En als ik er dan uit ben, dan kan ik delen.
Ja, dus... en dan kun je dus delen en willen mensen dat meteen. Waar bij mij, ik ben nu bezig met een salesweek. Vind ik wel een leuk onderwerp om het zo ook even met je over te hebben.
Ja.
Dan ga ik elke dag een stukje uit mijn aanbod, niet mijn bestaande aanbod, want dat voelt niet, zeker niet mijn trajecten, want dat voelt niet helemaal integer. Maar ik heb een heleboel toffe dingen die ik ga aanbieden. En ik had zelf een aantal dingen bedacht en ik voelde al bij een paar, maar ja, ik wil er 5 of 6 hebben, zo. En ik zit vanochtend in, herkenbaar of wat?
Ik ben heel benieuwd of je gaat verkopen als je ze zo voelt, want 9 van de 10 keer worden ze dan niet verkocht als jij je voelt. Zo.
Maar dat weet ik, precies. Dus ik was daar nog op aan het broeden van, heb ik nog niet helemaal de vorm of wat mag daar nog anders in? Weet je, dan ben ik zo in gesprek met mezelf en het universum om me dat dan te laten zien. En af en toe schrijf ik wat op en nou, zo. En vanochtend zit ik in de Magical Monday Morning met mijn members. En dan noemen we altijd een meditatie en een healing. En een van die meiden zegt, Jits, is dit ergens op YouTube te zien? Weet je wel, waar heb je dit vandaan? Ik zeg, nou ja, dit is van mij. Dit is ontstaan uit allerlei verschillende healingen en meditaties. Waarop een tweede member zegt, Mara, jij doet toch een salesweek volgende week? En de volgende zegt, kun je die meditatie niet gewoon opnemen? En ik denk, oh.
Dat is die.
Hoppakee. En dat is dus mijn ja. manier om te werken met dat grotere geheel. Door heel duidelijk te zeggen, ik wil 5 waanzinnig toffe dingen. Een paar, die voelen helemaal fantastisch. En een paar, moi. Oké, laat het me maar zien dan. Wat mag hiermee gebeuren? Nou is er 1 bij. Nou ga ik nog even voelen welke van die moi's er af mag. Maar
dit is wel echt heel tof. Maar jij doet het dus vooral door klankborden. En als ik dat ga doen, of klankborden is misschien niet het juiste woord, maar jij pakt zeg maar de feedback uit de omgeving als een soort sponsje. En daar kan je dan heel veel mee. Als ik dat doe, sla ik helemaal op slot. Helemaal dicht. Weet ik niet meer waar ik moet beginnen. Of ik dan, nou kan je vertellen, dan ga ik waarschijnlijk niet beginnen. Omdat het te veel is. Te veel verschillende dingen. En dan denk ik, wat vind ik zelf leuk, dan voel ik het niet meer. Nee. Dus bij mij is het echt zo van, dat moet echt van mij binnenuit komen. En ik deel. En ik laat het ook weer los. En ik weet eigenlijk alleen maar dat er mensen aanhaken die daarop aangaan.
Ja.
Dus het is compleet anders eigenlijk, hè?
Ja. Ja. Ja, wat is ook weer zo... dingen wat ik jou ook hoor zeggen, wat ik ook altijd tegen mijn klant zeg, ik heb geen stappenplan voor je. Als je bij mij een traject komt doen, ik wil jou leren kennen. Ik wil weten hoe het voor jou werkt. Ik wil weten wat er niet voor jou werkt. En op basis daarvan gaan we aan de slag met strategie of met dingen die je moet doen, maar die wel passen bij jou. Daar is geen, en dan zitten ze me soms aan te kijken van, ja, maar Jits, ik wil iets lanceren. Wat moet ik doen? Ja. Ik heb best wel ideeën, maar laten we vooral kijken wat er bij jou aanslaat. Wat er bij jou in alignment voelt.
Ja. Ik vind het leuk dat je dat zo zegt, want ooit zat ik daar ook, zeg maar 2 jaar geleden. En ik merkte dus op een gegeven moment, ik vind dat hele, echt het bedenken, het echt ondernemerschap eigenlijk, hè? Dus het is echt het business gedreven stuk. Ik begon dat veel minder leuk te vinden. Het werd voor mij op een gegeven moment echt een energielek. En dat ik echt dacht, ga ik nou potverdomme weer van aanbod veranderen? Ga ik nou weer mijn bedrijf een compleet andere richting op katapulteren? Ik heb er altijd weerstand op. Tot ik eigenlijk voelde van, nee, ik wil niet meer met ondernemers werken die echt vanaf het begin aan het zoeken zijn, hoe ga ik mijn aanbod opbouwen? Ik wil je leren hoe je die niet zichtbare wereld mee kan nemen in die keuzemomenten. Maar je moet het zelf gaan kiezen en je moet het zelf gaan maken.
Ja, ja.
Dus ik merk gewoon op een gegeven moment dat hele business... Ooit noemde ik mezelf ook business coach, maar het voelt zo niet kloppend meer. En het is ook gewoon niet meer wat ik het leukste vind om te doen.
Ja, nee. Het is bij mij ook uiteindelijk vaak maar een heel klein onderwerp. Een heel klein stuk, omdat eerst dat hele voorwerk aan de gang gaat met wat kloppend voelt, wat er bij je past, wat daarin je nog tegenhoudt om te doen, waarvan je eigenlijk weet dat het klopt. En als dat is aangekeken, als we het daarover hebben gehad, dan zijn die strategische keuzes zo gemaakt.
En die zijn ook gewoon met een simpel Voxer-berichtje of een WhatsApp-berichtje gewoon in gang te slingeren bij iemand. Die krijgt weer een idee en die pakt door.
Ja, ja, precies.
Ja.
Precies.
Ja. Jij wilde nog iets zeggen over die salesweek trouwens. Ik ben nieuwsgierig. Ja. Of had je een andere vraag?
Nee, ik had ook nog een andere vraag. Maar, en daarna komen we denk ik op dat salesstuk. Want waar we het nu allemaal over gehad hebben, zie jij daar een verandering in Ja, je zei het eigenlijk al, dus het is een beetje een open deur. Maar in de manier van ondernemen, ik zie heel erg dat de manier van ondernemen voor mensen verandert. En dat gaat gepaard met dus vallen en opstaan. Maar.
Ja, ik denk van hard naar zacht, als je het even heel plat moet uitdrukken.
Ja.
Waar ook heel veel valkuilen in zitten, waar ook heel veel mensen oordelen over hebben, waarvan je ook heel snel kan denken: ben ik niet te hard of ben ik niet te zacht? Wat ook gewoon heel verstikkend kan werken. Maar ik denk dat de tendens is die we zien. Veel meer vanuit die mannelijke doorzettingskracht richting naar die balans met het mannelijke en het vrouwelijke.
Ja.
Dat is volgens mij het intuïtieve, het met je. Het helder weten, helder voelen, dat soort dingen ook accepteren in jezelf, het laten voor je laten werken in je leven, in je bedrijf. En zeker als je coach bent, ook in de coaching met je klanten, dat je dat ook durft in te zetten in je coaching. Ja,
Ja.
dat is wat ik zie. Maar ja, ik zit ook maar in een bepaald bubbeltje van deze wereld natuurlijk, hè, Jitska. Dus of dat overal over de hele wereld zo is, ik denk het wel, want we gaan van mannelijk in balans met het vrouwelijke.
Ja, en we zijn daar denk ik ook wel pioniers in onze bubbel. En kijk, ik heb jarenlang bij Microsoft gewerkt. Ik vind het altijd een hele mooie
Heb
metafoor.
jij daar gewerkt? Wat
Ja,
grappig.
joh.
Ja, oké.
Ik was jarenlang, nou ja, redelijk masculine. Je rode bolletjes, groene bolletjes-achtige doelstellingen en zo. Marketing, communicatie, projectmanagement. En het nieuwe werken heeft het, of Microsoft heeft het nieuwe werken geïntroduceerd. En wat ze daarmee zeiden is dat de manier van werken verandert. We komen uit een industriële samenleving, waarin je moest inklokken, waarin het lopende bandwerk was, waarin je gewoon een taak moest vervullen. Maar we gaan steeds meer naar kenniswerkers. Mensen die met de kennis die ze hebben en expertise die ze hebben, bepaald werk en waarde leveren. Maar die mensen die worden nog steeds behandeld alsof het fabrieksmedewerkers zijn. Je moet er om 8:30 zijn, je moet tot 6 uur werken, je hebt een 1/2 uur pauze, je hebt 25 vakantiedagen per jaar en daar moet je het mee doen. Hele harde richtlijnen. En Microsoft die bracht de filosofie over dat je op de drie vlakken van technologie, de mens en de omgeving mensen kan laten werken op een manier die voor hun het beste is.
Mooi.
Ja, waanzinnig. Dus wat ik daar ook zag met mijn. En die vrijheid kreeg je, afhankelijk van de afdeling en de manager, meer of minder. Mocht je dus ook echt wel je eigen tijden bepalen. Dus als jij als hobby DJ had en op woensdagavond draaide je in een of andere club, dan was het prima als je op donderdagochtend om 1 uur begon. Als je dat kon regelen met je team en met de eindverantwoordelijkheid en de resultaatafspraken die je had gemaakt met je manager. Dan maakt het dus ook niet uit of je 20 uur werkte of 40 uur. Als je maar deed wat bestond uit jouw werk. En dan kregen wij heel vaak de reactie: ja, maar bij ons kan het niet, want een winkel moet nou eenmaal open zijn. Ik bedoel, een kapper kan niet zeggen: oh, ik heb een late nacht gemaakt, ik begin later als er afspraken in de agenda staan. Een juf kan dat ook niet zeggen, of een meester. Waarbij Microsoft altijd zei: ja, en je kunt altijd kijken wat er wel kan. Wat je om iemand tot zijn meest volledige potentieel te laten komen, kun je altijd kijken binnen de elementen van technologie en mensen en omgeving wat er wel mogelijk is. En ik denk nu het bruggetje naar waar wij het net over hadden, dat binnen het nieuwe tijdse ondernemen, waarin wij absoluut nog in een bubbel zitten en ook wel het soort werk hebben waarbij dit tot een soort van ultimum doorgevoerd kan worden, je in welk werk je ook zit. Ook ik als die projectmanager bij Microsoft, dat deed ik, alleen had ik het niet door, veel meer kan intunen op je intuïtie, veel meer met je eigen cyclus kunt werken, veel meer mag vertrouwen op dat een planning wel goed komt en je niet iedereen dwingend en met bijna zwepen achter de broek aan hoeft te zetten. Dat je ook daarin veel meer die ontastbare elementen die het werk zo mooi maken kunt inzetten. En dat wij hierin pioniers zijn en ik denk een bepaald voorbeeld zijn en ons daarover mogen uitspreken en het pad, terwijl het zich ontvouwt, letterlijk aan het bewandelen zijn. Er zijn nog geen wetenschappen en boeken en dat is nog niet normaal voor het gros, voor onze bubbel wel, maar voor het gros niet. En dat dus hoe dan ook, en dat zei jij in het begin ook wel, of je wil of niet, je gaat het tegenkomen. Dat je hier meer mee mag en kan gaan doen.
Ja, en ik denk, jij zegt zo mooi van je komt uit een industrieel tijdperk. Vervolgens ga je veel meer naar het, noemde je het mensgerichte?
Ja, kenniswerkers, ja.
Kenniswerkers, ja, dat noemde jij.
Nog heel erg hoofd, hè? Kenniswerkers, ja.
Ja, en wat mooi, want dit is dus eigenlijk precies de vergelijking die wij net maakten. Maar wat ik dus voelde toen jij dat zo zei, van industrie naar kennis, voel ik ook veel meer de energie mag voor je gaan werken. Dus dat wordt de volgende stap in het hele grote geheel. Dus dat je veel meer, allereerst jezelf bewust moet worden dat energie altijd voorop loopt. Altijd. Energie komt altijd eerst. En ook als je in loondienst bij een groot bedrijf werkt. Ook als je bij de bakker op de hoek werkt. Ook als je ondernemer bent en je eigen toko te runnen hebt.
Ja.
Die energie, daar bewust van worden en dus ook snappen dat jij invloed hebt op de energie die je uitstraalt en die je vooruit laat lopen. Sterker nog, dat je hulptroepen hebt die je bewust in kan zetten, die voor jou uitlopen. Die bij wijze van de baan vrijmaken, leuke klanten erop zetten.
Maar dan heb je het niet over de hulptroepen als mijn vriendin of een businesscoach, hè? Dan heb je het over andere hulptroepen. Ja,
de energetische hulptroepen, ja. Maar die kunnen misschien ook die vriendin activeren om iemand op je pad te zetten. Maar er zijn zoveel hulplijnen die wij niet zien, die er wel zijn. En waar je dan wel of niet in gelooft. Daar zit een heel scala in van hoe ver je kan gaan. Maar wij hebben als mens kunnen wij nog zo ontzettend, en ik ook hè, zo ontzettend veel leren van hoe je bewust de energie voor je laat werken. Eigenlijk meer nog meer gaat samenwerken met die energie.
Ja.
Want anders voelt het een beetje alsof jij de baas bent en de energie opdracht geeft. Maar het is veel meer
samenwerken. Creatie.
Ja, en dus ook vertrouwen dat ook al zie je het niet, dat die energie wel aan het werk is voor je. Want dat zijn wij mensen ook. Dan vragen wij wat. Ik vind dat een heel mooie vergelijking. Je bestelt een pakketje bij bol.com. En dan ga je ook niet elke keer zitten kijken. Is het al verstuurd? Is het al verstuurd? Komt het al? Als wij een intentie het universum inschieten, dan gaan we dus ook niet elke keer kijken. Gaan we dus wel elke keer kijken. Het is er nog niet. Het is er nog niet. Staat het aan de achterdeur misschien? Nee, staat het ook niet.
Ja, ja of met, ik zie het ook wel met het plaatsen van posts op social media. Dat je dan de hele tijd maar gaat kijken of je al likes en reacties hebt. Terwijl als je een dag met iets totaal anders bezig bent en je komt thuis, heb je vaak veel meer en veel leukere interactie, reacties, misschien wel aanmeldingen voor het een of ander, dan dat je elke 5 minuten zit te kijken of er al iemand. Hoe dan? Ja. Wat denk je, is dat toeval? Nee.
Ja, maar dat is dus die energie die jij uitstraalt. Daarom is joy ook zo'n belangrijk element in het leven. Want als jij in alles, ik zeg ook wel eens, als het bijvoorbeeld in je bedrijf niet goed loopt, focus dan bijvoorbeeld in iets waar jij, stel, jij vindt het moeilijk om, heel praktisch, je vindt het moeilijk om in je bedrijf te ontvangen. Jij hebt het over een salesweek. Stel dat iemand een salesweek wil doen en je denkt, oh, zo, echt zo leuk. Maar dat, je voelt al een beetje verkramping van, ik wil wel verkopen, ik wil wel verkopen, weet je wel? Nou, mijn advies is dan, oké, als het daar dus soms moeilijk wordt om te ontvangen, ga dan eens even een heerlijke week met je vent of met je partner creëren, waarin je kan ontvangen. Ja. Ik ga niet veel in detail, dat mag je zelf invullen. Ontvangen, geven, I don't know. Of als je geen partner hebt, hoe kan je dan wel voor jezelf zorgen dat je privé ontvangt? Al is het maar hulp of joy. Die energie daar op gang brengen, zorgt ervoor dat die in je bedrijf ook gaat rollen.
Ja. En als nou ook blijkt dat dat niet lukt, want hoeveel vrouwen er wel niet zijn die moeite hebben met ontvangen, dan zou je eens ook een laagje verder kunnen kijken en met een healing of met een welke vorm dan ook eens kijken wat mag daar gezien worden en in het licht gezet worden en welke onbewuste overtuigingen houden je nog tegen in dat mogen ontvangen. Maar dat is een mooi lijntje naar die salesweek test, want ik had mij dit 2 maanden geleden gevraagd en ik had gezegd, salesweek, godverdamme. Wat een commerciële shit om extra geld te verdienen. En ik zag het 1,5 week geleden langskomen. toevallig bij twee ondernemers die dat los van...
Ik zag het ook veel langskomen, ja, dat ik dacht, ook al, is er iets groters? Je biedt iemand een challenge of zo, dacht ik nog.
Nou, er was inderdaad één onderneemster die dat met haar klantengroep gedaan heeft. Dus als je er daar toevallig een paar in die circuit zit. Maar er was er ook eentje, die had er niks mee te maken, daar heb ik nog gevraagd. En ik zag dat langskomen en ik voelde... Eerst dan zien. Hm? En toen ging ik een beetje kijken wat ze deden. En ik voelde een kriebel in mijn buik. Zo'n excitement kriebel. En ik dacht, dat is raar. Grappig, wat gebeurt hier? En toen merkte ik dat ik begon te fantaseren over... Oh, wat zou ik dan willen? Wat lijkt me dan leuk? En toen dacht ik, ja, maar ik wil niet in de uitverkoop. Want dat, voor het soort werk dat ik doe, dat klopt niet. Want dan... Weet je wel, wat zegt dat dan over de prijzen die ik regulier gezien vraag? Dus ik dacht, oh, daar mag ik dan even naar kijken, want dat wil ik niet. En toen dacht ik, maar ik wil ook geen FOMO creëren. Want de Salesweek, het idee is elke dag 24 uur één ding wat je verkoopt. En ik heb echt heel wat dingen gekocht vanuit FOMO en die heb ik nooit gedaan. En dat vind ik stom. Ja. En aan de ene kant mogen we, denk ik... de mensen steeds bewuster maken van wanneer ze wel en niet vanuit FOMO kopen. Zodat mensen daar ook hun eigen verantwoordelijkheid in kunnen nemen. Maar het is ook een psychologisch mechanisme. Dus ik dacht, oké, Salesweek nog steeds heel leuk. Maar wel even kijken wat ik dan wil met die FOMO. En hoe ik dat in ieder geval kan benoemen. Koop niet als je ook maar enigszins een soort van negatief gevoel erbij hebt. Dus ik denk, oké, dat is tof. Dan kan ik meteen dat energetische stuk meenemen in die salesweek... om mensen bewust te maken waarom ze iets bij mij willen gaan kopen. En als je het maar enigszins voelt vanuit tekort... of ik moet nu, doe het dan niet. En zo kwamen er een aantal van die elementen langs dat ik dacht... oh ja, dit voelt dus voor mij... ook als zo'n ontwikkeling in het soort ondernemerschap dat gaande is, dat verkopen steeds meer licht, liefde, overvloed, waarde, iets wat je voelt of iets wat een langere tijd ook nodig heeft om naartoe te groeien en dat we niet hoeven te drukken op, ja, maar als je altijd tijd tekort hebt, dan moet je toch, weet je, dan is dat je belemmering. En hè, dat we op die pijnpunten gaan zitten of mensen gaan bijna gaan shamen om hun, de patronen waarin ze zitten, die kunnen kloppen. Het kan natuurlijk zijn dat iemand altijd voor een ander kiest en nooit voor zichzelf en daarom niet overgaat tot aanschaf. Maar dat kan je ook op een liefdevolle manier onder de aandacht brengen. In de tijdslijn die voor die persoon kloppend voelt, in plaats van het er doorheen douwen. Nou ja, en toen werd die salesweek dus een heel leuk, luchtig experiment. En ging het kleine meisje in mij bijna giechelen van het idee dat ik daar ook nog geld mee kon gaan verdienen.
Ja.
En in die energie haken er nu allemaal mensen aan die zeggen, nou, jeetje, die salesweek, ik doe mee. Lijkt me hartstikke leuk. Kom, ja, laten we creëren, cool. Laten we fantaseren, laten we dat met elkaar...
Ja.
Dat was waar ik net ook aan dacht rondom het nieuwe tijdsondernemen, co-creëren met dat wat we niet kunnen zien en ook mogen verkopen. En hoe kun je dat dan integer doen? Zonder jezelf maar de hele tijd of te gaan overdeliveren of te underpricen, weet je wel, dat je ook daar goed geld mee mag verdienen.
Ja. En ik denk dat dit al een heel mooi voorbeeld is van hoe kan je iets wat vrij gangbaar en standaard en misschien zelfs wel soms tegen je eigen normen ingaat, hoe kan je dat op zo'n manier toch vastpakken en een soort van molden, een soort van kneden, nou, hoe het wel bij je past en waar je voor staat en waar je in gelooft. Dus dat je juist dat stukje energie meeneemt, want als jij enthousiast bent over je salesweek, nou, dan weet ik donders goed dat anderen dat ook gaan zijn.
Ja.
En dat zie jij dus nu al terug.
Ja, ja.
En ik merk ook dat op het moment dat jij de energie van spelen en van plezier, als je die in je aanbod giet, dat zoveel mensen aanhaken.
Ja.
En ik denk soms omdat het gewoon ook allemaal te serieus is in het ondernemerschap of zo. Dat mensen, als je iets met plezier erin knikkert, dan, ja, ik weet het niet. Mensen haken dan echt bij mij heel snel aan. Ja. Spelen, plezier, ja. Uitproberen, experimenteren. Mij de vrije brief geven om te experimenteren. Hop, en ze staan allemaal aan de voorkant. Dat ik echt denk, wat hier?
Ja. Ja, bizar hè?
En dan ga je een serieus iets lanceren en dan is het stilte.
Ja.
Terwijl dat ook heel goed is en heel transformerend. Super waardevol.
Ja, maar we maken het dan te belangrijk. Of we nemen, tenminste als ik voor mezelf spreek, hè, een groter traject, een duurder traject, hangt dan meer van af. Of zit meer werk in. Of is belangrijker dat mensen daar ja tegen zeggen. Of is misschien ook nog wel belangrijker dat het dan echt waardevol is. Alsof daar dan, daar kan dan makkelijker een bepaalde gehechtheid of kramp. Of ik zie het ook bij klanten die dan bezig gaan met een nieuw aanbod. Ja, maar Jits, wat nou als er niemand iets koopt? Dat is dan zo erg. En als mislukking. En daar ook de zwaarte af en meer de speelsheid. Dan doe je het toch nog een keer? Ja, of niet, als je het niet meer leuk vindt. Weet je, dan bedenk je iets anders. Of, wat ik nog vaker zie, gaan ze bezig met de lancering van een groot programma. En dan gaan ze in de tussentijd spelen, want dat is allemaal toch niet serieus. En daar komen dan de klanten en het geld van binnen. Het hele programma loopt dan niet.
Nee, maar soms heb je dat eerst nodig. Dat vind ik ook, daar kunnen we het misschien ook over hebben. Want als het gaat over intuïtief ondernemen, we denken vaak, we hebben dan in dit voorbeeld, je hebt een groot programma, dat wil je graag verkopen. Het is ook slim om het te verkopen, want je krijgt in één klap, krijg je meer omzet. Is ook een fijn gevoel, geeft veiligheid. Maar hangt ook vaak verkramping aan vast.
Ja.
Terwijl als je dan in de tussentijd dus een beetje loopt te klooien en loopt te spelen en daar ineens iets gouds te pakken hebt en het aanslaat, dan creëer je dus waarschijnlijk op dat moment een stukje in je aanbod, waarvan je nog helemaal niet weet dat dat ergens een plek in je aanbod gaat krijgen, omdat het intuïtief ontstaan is.
Ja.
Die gratis masterclass waar we mee begonnen, dat was ooit een losse sessie. Pas 3 jaar later dacht ik, hé, hij is zo fucking waardevol. Ik ga hem gewoon gratis geven. 3 jaar heeft het me gekost om dat puzzelstukje naar beneden te laten vallen. Om te voelen, ik ga dit gewoon geven aan mensen. Want ik wil dat mensen voelen hoe ik werk. Als ze er niks mee kunnen, dan is het gelijk een mooie indicatie om niet bij mij iets te doen. Ga je er goed op, dan wil je blijven volgen. 3 jaar, Jitske!
Ja.
En ik weet wel dat ik ooit nog heb lopen stoeien om een of andere fucking banaan te bedenken voor apen om hem te pakken. En de banaan was dan de weggever.
Ja.
Nou, ik heb wel 10 rotte bananen bedacht. Geen enkele is het geworden.
Nee.
En ik heb nooit een weggever gehad tot ik ineens na 3 jaar dacht, ik ga dit doen. En die slaat aan als een tiet.
Ja.
Maar dat is dit. Dat is intuïtief ondernemen. Ineens voelen van, maar dit ga ik doen.
Ja.
Of iets wat je ooit gedaan hebt wat succesvol is. Ineens voel je, maar dit is een stukje van mijn low-end aanbod. Ik kan dit doen. Mensen, we zijn hiermee geholpen. Als ze dit stukje kunnen kopen, dan zitten ze zelf al zoveel in gang. In plaats van te forceren van, oh, ik moet een gratis weggever hebben. Ik moet een low-end, ik moet een middle-end, ik moet een high-end. Ik ben ooit begonnen met mijn high-end. En ik ben van boven naar beneden gegaan eigenlijk. In plaats van onder naar boven.
Ik dus zie dat bij mij ook gebeuren, ja.
Ja. Nou, maar dit is precies de beweging waar ik nu in zit. Van high-end, ik hou niet meer zo heel veel plekken over. Handje vol, boven in de toppie. En dan zo naar beneden, omdat ik voel, de impact wordt groter. Dus het is soms ook gewoon omgedraaid. En dan ook durf je gevoel te volgen, ook bij welke businesscoach of ondernemerscoach je dan ook zit. Geen idee hoe we hierop kwamen, maar ineens dacht ik van, ik voel dat hier...
Ja, maar het is wel, ook dit is weer een voorbeeld van hoe belangrijk het is dat je, als je dit soort ondernemerschap je aanspreekt, want er zijn ook gewoon een heleboel ondernemers die vinden het lekker, doelen, doorgaan, consistentie, niet piepen maar poetsen, uren draaien, weet je, die gaan daar heel goed op. Super, lekker blijven doen. Ben je ook al lang afgehaakt, want dan ben je nu nog al lang niet meer aan het luisteren. Maar als je voelt dat je het op die andere manier wil doen, die veel zachter is en veel meer vanuit je intuïtie en vanuit dat wat je weet, je inner knowing, of omdat je misschien wel een rebels type bent die niet van hokjes houdt en het niet wil doen zoals al die anderen, dan wil je daar, denk ik, nou ja, heb je daar een bepaalde mate van support en ondersteuning bij nodig? Want je gaat het anders doen dan de rest. En dat is wel ook eng en spannend. En hè, je omgeving zal dat misschien niet altijd begrijpen. Je eigen systeem gaat dat niet eens altijd begrijpen. Dus ik ga rust nemen en wandelen en mediteren. Omdat dan ideeën komen of zo, weet je wel. Ik ga dat niet bedenken met mijn hoofd. Ik hoef dus niet harder te werken. Dat vraagt om een grote mate. En ik denk bij jou te horen, Tess, dat jij dat heel erg uit jezelf kunt halen. En dat dat een cadeau is wat jij mee hebt gekregen in het ondernemerschap. Ik denk alleen dat er ook heel veel zijn die dat of nog niet helemaal kunnen voelen en op in kunnen tappen, of niet op die manier gewired zijn. En ja, dus juist heel goed gaan bij welke manier van mentoring, coaching, healing, support, accountability, welk soort support voor jou daar dan ook bij past. En dat dat ook niet gek is. Ik ga heel goed op dit doen samen met iemand in de vorm van therapie, coaching, mentoring. Mijn vriendinnen met wie ik daarover spar. En ook dat is voor iedereen anders. Maar ja, ik denk dat we daar eerder te weinig hulp in vragen. En sneller gaan naar leer me dan maar hoe ik goed content kan maken. Of
ja. Ja, ik vind het wel echt heel mooi wat je zegt. Want je laat me tegelijkertijd ook nadenken van hoe is dat dan voor mij? En wat zie ik daarin gebeuren? En ik denk dat het een van de meest dappere keuzes is die je kan maken als mens om je eigen pad te volgen. Hoe breed dat dan ook mag zijn. Het is een van de meest spannende dingen om te doen. En ook een van de meest bevrijdende dingen om te doen als je het eenmaal doet.
Ja.
En de grootste kantelpunten, en jij zei dat net ook al, de momenten dat het niet loopt of dat ik wrijving of frustratie voel, dat zijn de momenten waarop ik voelde, het mag anders. En het is als een spier, zeg ik altijd, die je traint. Net als dat je naar de sportschool gaat, kan je ook die spier van vertrouwen. Ja, ik wil zeggen, ik wilde er nog iets achter plakken. Maar eigenlijk is het de spier van vertrouwen, die kan je kweken. Dus als jij voelt of weet, oké, maar dit is wat ik moet doen. Dat is een spier die je kan trainen om te blijven voelen, ik volg deze ingeving. Ik volg dit gevoel. En pas als je dat gevoel durft te volgen, dan pas kan je achteraf zien, oh wauw, als ik van tevoren had geweten dat het me dit ging opleveren, had ik het misschien niet eens gedurfd. Dus we weten aan de voorkant niet wat ingevingen ons opleveren. Maar het zijn broodkruimels die we volgen om vervolgens uit te komen op een plek die we waarschijnlijk niet hadden kunnen bedenken. En dat is intuïtie. En dat is durven vertrouwen op intuïtie. En dat is een spier die je kan trainen.
Ja.
100%. En die spier kunnen en durven trainen, daar heb je soms hulp bij nodig. Omdat niet iedereen snapt wat je aan het doen bent.
Ja.
En als jij denkt, zie ik het nog wel goed? Ben ik gek aan het worden? Dan is het heel fijn als je iemand naast je hebt staan die zegt, sterker nog, ik zie dit voor je. Go for it.
Ja.
Die je kan bevestigen. En, ja, die je kan, en als je het zelf even niet kan voelen, dat vertrouwen, die jou even kan dragen in dat vertrouwen.
Precies, ook dat die het ook voor jou kan blijven zien als jij het even niet meer ziet. Ja, ja, heel mooi. Ik heb nog één afsluitende vraag. En dan heb jij misschien nog iets afsluitends wat je wil zeggen. Ik doe even de aanname, jij ook, zitten ondertussen in een positie waarin we die rabbit hole en daarna als die havik in de lucht kunnen zweven. We zullen onze klanten hebben, die blijven we dan natuurlijk, het is niet dat we de hele boel stoppen, maar laat ik het bij mezelf houden. Ik heb de ruimte om ook tijden naar binnen te keren en wellicht in die tijden ook iets minder omzet te ontvangen. Dat mag met golfbewegingen gaan. Ik ben me terdege bewust dat dat een luxe positie is. Dat dat een prachtig privilege is wat ik heb. Dat geldt niet voor iedereen. Er zullen ondernemers luisteren die financieel gezien misschien op dit moment op een punt zitten dat ze voelen en weten dat dit voor hen mogelijk is waar wij het over hebben. Maar die op een bepaalde manier ook nog moeten.
Ja.
Of die Nou, heb je daar. Wat zou je daar tegen die personen willen zeggen?
Ik vind het mooi wat je zegt en het maakt mij ook weer bewust van, oh ja, ooit stonden wij ook op dat stuk waarin we moesten. En tegelijkertijd, wij hebben het ook gefixt dat we kunnen komen waar we nu staan.
Ja.
En ik weet niet hoe dat voor jou is geweest, maar voor mij was dat al vanuit, toen noemden we dat nog zo mooi, alignment, vanuit afstemming. Ik heb dat echt opgebouwd vanuit afstemming. Dus niet vanuit het hard werken, want dan uit het hard werken, vanuit echt dat hele business coaching stuk, daar blokkeerde het bij mij compleet. De hele inkomensstroom blokkeerde ik compleet. Dus voor mij was dat juist het moment om te gaan vertrouwen. Ik moest wel. Er kwam niet genoeg geld binnen. De manier waarop ik het deed, werkte niet. Dus ging ik het doen op de manier waarop ik wilde dat het zou gaan. Vanuit veel meer ontspanning en rust. Ik ben toen echt, als je mij één tip zou vragen als mensen die voelen van fuck, ik sta hier en ik wil zo graag, daar zit het punt al. Je wil zo graag, die hele trechter is helemaal dichtgeknepen. Dat als één. Ik ben toen echt gaan schrijven en echt gaan schrijven hoe ik het wilde. Deze klanten komen naar me toe. Ik ging die klanten tot in detail beschrijven. Waar stonden ze in dit geval? Hè? Waar stonden ze met hun bedrijf? Wat deden ze? Waar verlangden ze naar? Hoe makkelijk klopten ze aan? Hoe makkelijk zeiden ze ja? Ze betaalden in één keer. De meest gekke dingen. In het begin ging ik dat schrijven. Dacht ik echt, Jezus, Tess, je hebt echt een droomwereld. Word eens wakker. Ga je ook krijgen. Dat mensen zeggen, doe is normaal.
Ja.
En ik kon dat gevoel voor mezelf vasthouden, bijvoorbeeld door te schrijven en door te wandelen en door te voelen, het is er al, het is er al. En geloof mij, die maand kwam de ene na de andere klant binnendruppelen. En dat begon met het feit dat ik mezelf €900 kon uitkeren in de maand. Vervolgens kon ik het opschalen naar, ik weet niet precies hoe ik het ga, volgens mij 1250 of €1500. En zo kon ik stap voor stap naar het salaris, tot ik gewoon, ik heb nu gewoon een normaal salaris voor mezelf, wat ik vaststel en ik heb een buffer voor een x aantal maanden. En heb je dus inderdaad de positie om even niks te doen. Maar ook ik begon ooit op een punt dat er niet genoeg geld binnenkwam. Maar hier ben ik niet voor gestopt in loondienst. En toen dacht ik, ik ben niet gestopt in loondienst om vervolgens geen rode rotcent te verdienen. Dus mijn innerlijke keuze was eigenlijk echt zo groot. Ik heb echt een besluit genomen. En nu fucken jullie met de hele bende. Ik wil dit aan salaris, wil ik mezelf overmaken.
Ja, en dan heb je in principe maar 5 minuten nodig. Kijk, ik heb dat punt ook gehad toen mijn dochter geboren werd 10 jaar geleden, ben ik voor mezelf begonnen. Eerst als freelancer, als interimmer. Op een gegeven moment steeds meer coaching ingegaan. Interimmen minder, meer coaching. En toen bedacht ik in 1 maand tijd dat ik en ging scheiden en dat ik met mijn interim klus ging stoppen. En dus nog €2000 omzet had en een huis moest kopen en al die dingen. En toch heb ik altijd wel een bepaalde veiligheid gehad van ouders. En thank God, een erfenis van een prachtige opa en oma die toevallig in die maand loskwam. Maar daar zit, hè, ik heb nooit geld van mijn ouders hoeven lenen, maar ik weet dat als het echt, echt mis zou gaan, wat niet gaat gebeuren, maar stel toch, om een of andere rare reden, kan ik op hun terugvallen. Of er zijn mensen die hebben een partner die misschien niet genoeg verdient om alles te kunnen dragen, maar altijd wel 70, 80% zou kunnen dragen. Dat is in durf en lef en vertrouwen hebben nog net iets makkelijker dan de alleenstaande moeder zonder sociaal of financieel vangnet van vermogende ouders. Die het ook voelt en die ook dit potentieel in er heeft. En daarvan, ja, ik merk dat ik het steeds belangrijker vind, omdat, want we zitten in een, ik in ieder geval, laat ik voor mezelf blijven praten, zit in een bubbel van mensen die of een partner of ouders of nog beleggingen of enorm spaargeld voor hun kinderen. Ergens, als het echt zou moeten iets of iemand hebben van wie ze, bij wie ze terecht kunnen. En er zijn ook, denk ik, een heleboel ondernemers of mensen met een ondernemend verlangen die hier nog niet zijn. En ik wil eigenlijk alleen maar zeggen van ook jij, en dan terug naar het voorbeeld van Microsoft, kunt
met
dat wat je vandaag gehoord hebt, kleine beetjes doen. En doe dat ook alsjeblieft.
Ja, en weet je, als geld zo'n stress geeft, wat is er erg aan om of jezelf als ZZP'er weer ergens in een bedrijf te verhuren of in loondienst te gaan? Hoe erg is het om jezelf die financiële zekerheid te geven? Als we het hebben over die trechter die we dichtknijpen, verkramping die opstaat, dan is financiële verkramping een van de grootste dingen. Maar er schijnt ook zo'n taboe op te liggen dat je niet mag werken naast je ondernemerschap. Dat je niet in loondienst kan, want dat is raar, of dat ben je een echte of goede ondernemer. Maar wat nou als dat die stress nou voor jou net wel wegneemt? Voor sommige mensen werkt het niet. Die zeggen nee, ik moet echt met mijn kloten voor het blok en ik moet er vol in. En voor anderen geeft het juist rust. Vanuit die rust kunnen er nieuwe dingen ontstaan.
Ja. Ja.
Hoop ik dat mensen echt gaan voelen van, hey, wat gaat voor mij werken? En creëer die financiële zekerheid voor jezelf.
Ja. En maak daar ook elke keer weer een keuze in.
Ja.
Dus niet als je eenmaal een keuze hebt gemaakt, mag je niet terugdraaien. Want dan, weet je wel, de keerzijde daarvan is weer dat het zo comfortabel wordt in het soort van mediocre okéën. Dat je niet meer de stap durft te zetten naar helemaal. En dat is elke keer weer een keus maken. En elke keer weer opnieuw invoelen van wat klopt er nu voor mij op dit moment. Wat heb ik nodig om me allereerst in de basisvoorzieningen veilig te maken? En wat kan ik doen om me veilig te voelen? Ook als het misschien niet helemaal veilig is.
Ja. Absoluut. En dat geldt vanuit welk werkplek je dan ook zit. Dus dit geldt voor mensen die misschien half in loondienst en met één been in het ondernemerschap staan. Maar dit geldt ook voor ondernemers die voelen dat hun bedrijf op de schop gaat. Die denken, ik ga 180 graden omgooien. Volgens mij moet er iets veranderen. Ook dan is dit echt super eng. Dus ook daarin, dit blijf je terugzien in alles. Want het begint in dat verlangen in jou. Daarom verandert het elke keer. Het is niet zoals de wind waait je jasje. Op een gegeven moment voel je weer een bepaald verlangen in jou. En dat wil uiting krijgen. En als ondernemer heb je natuurlijk superveel ruimte en creativiteit om dat te laten zien. Om dat op jouw manier te kunnen uiten. Dus waar je ook staat, of je in loondienst bent, of je zit al in ondernemerschap, of je voelt, oh, het moet echt anders. Het stopt nooit, dit veranderproces. Nooit. Ik ben heel benieuwd hoe ik als 80-jarig vrouwtje achter mijn geranium zit. Of ik daar überhaupt zit. Of ik dan nog steeds voel van, oh, ik voel nog zo'n verlangen.
Ja. Ja, tof hè. En we hebben geen idee, als we op dit pad door blijven gaan, waar we dan dus zijn. Hoe groot, ze kijken naar de afgelopen 10 jaar al. Weet je, dan denk ik, nou ja, bring it on.
Bring it on, het wordt alleen maar leuker.
Ja. Dus we gaan een beetje richting de afronding.
Ja, helemaal goed.
Is er nog iets wat je wil delen, wat je wil zeggen? Als dat niet zo is, waar kunnen mensen je vinden?
Nou, ik vond het een heel tof gesprek. Ook omdat het zo gaat over de tijd waar we in leven. Dus ik ben ook, ik hoop ook dat mensen als ze dit later luisteren, dat ze dan ook voelen, oh wauw, ja, ik resoneer hiermee. Ik zit nog wel te denken over je laatste vraag. Als mensen echt voelen van, ik zit zo slecht tussen haakjes. Ik geloof niet dat je echt slecht zit. Maar als je echt op zo'n keuzemoment zit van, wat moet ik nou? Ja, dan hoop ik dat je in ieder geval mijn gratis masterclass downloadt. En dat je kan voelen van, hey, wat heeft mijn bedrijf mij te vertellen? Dat je al leert spelen met de energie van je bedrijf. En als je voelt van, ik wil nog meer die expansie in, dan kan je nu nog, ik weet niet of dat over een half jaar nog zo is, kan je de Expansion Joyride erbij kopen. Volgens mij krijg je daar dan een melding van. En dan kan je voor €47 spelen met de energie van overvloed waar we het hier over gehad hebben. Het is eigenlijk heel laagdrempelig. Waarin je dus gewoon echt gaat experimenteren. Hoe werkt het voor jou? Hoe kan jij de energie, ik zit letterlijk, het is een podcast, maar ik zit met mijn vingers in de lucht te grijpen. Hoe kan je de energie pakken? Hoe kan je hem voor je laten werken? Dus ja, ik hoop alleen al dat dat mensen kan helpen. Het is iets laagdrempeligs, dat besef ik me heel goed. Maar het kan zoveel impact maken als je er klaar voor bent om daarvoor open te staan en daarin te duiken. En mensen kunnen me gewoon vinden op mijn website, tessevliers.com of op Instagram of LinkedIn. Stuur me een berichtje. Laat me ook weten wat je van dit gesprek vond met Jitske. Wat waren je inzichten, je aha's?
Heel.
Misschien is er nog wel een vraag die hier niet aan de orde is gekomen. Shoot! De deur staat open.
Tof. Dankjewel, Tess.
Jij bedankt voor de uitnodiging.
Heel mooi gesprek.
Genoten.
Nou, alles waar je Tess kan vinden gaat in de show notes. En wat zij zegt geldt ook voor mij. Laat mij ons vooral weten wat je van het gesprek vond. Of je nog vragen hebt. Of je wil dat we op een bepaald onderwerp nog eens een keer doorgaan. Want wie weet kunnen we gewoon nog eens een keer een podcastaflevering opnemen. Of op Instagram live gaan. Ik denk dat dit een gesprek is dat we mogen gaan voeren met elkaar. En dat we met elkaar mogen gaan ontdekken wat erin werkt in zijn generaliteit. En wat daar werkt op individualistisch niveau. En dat we ook mogen praten over wat jij ook steeds zo mooi zegt is de wrijving of de moeilijke momenten of de donkere momenten of de momenten van niet weten die blijven komen. Het hard werken zit hem in steeds weer bij jezelf invoelen. Wat mag ik nu doen? Welke keus mag ik maken? En wat heb ik nodig in mezelf om die stap te durven zetten? Het hard werken zit hem niet in nog meer content creëren, nog meer dingen op je to-do-lijstje, nog betere strategieën. Het hard werken zit niet in het hoofd. Dat zit op een andere plek. En nou, ik vind het heel tof dat we hier weer zo'n mooi gesprek over hebben mogen voeren met z'n tweeën, Tess. Dus dank je wel daarvoor.
Heel graag gedaan. Dank je wel voor het gesprek.